We hebben vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste lezing is 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met hoofdstuk 5 vers 5. En de tweede lezing is Matteüs 23 vers 23 tot 25. We lezen dus eerst 1 Johannes 4. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. We hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit de angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broer of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben, als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen lief hebben, weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Tot zover. We lezen nu Matteüs 23, vers 23 tot 25. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie geven tiende van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt, recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van de bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Tot zover.
Wij gaan nadenken over dat zinnetje, althans daar komen we uiteindelijk op uit, dat Gods geboden niet zwaar zijn. Even voor de mensen die deze dienst nu direct thuis meemaken of later misschien downloaden of de preek downloaden. We zouden graag van jullie willen weten, althans van de gemeenteleden, wie je bent. Dus geef even als je deze preek hoort via de techniek en je bent gemeentelid van de Zuiderpoort, geef dat dan even aan mij door. We turven dat in ieder geval een aantal weken, zodat we kunnen weten wat voor gebruik gemeenteleden maken van het medium internet. Na de preek, meditatieve muziek. Ik kijk even, is er meditatieve muziek na de preek? Ja, dat is er. En daarna zingen we uit het liedboek voor de kerken, gezang 86, vers 1, 3 en 5. Wat bouwt succes? Voor de tieners, kijk even in gedachten je klas rond of je sportclub of weet ik waar je dan ook maar uithangt. En vraag jezelf even af, als je jezelf in gedachten even tussen al die andere tieners zet of met leraren erbij of weet ik veel. Ouders, gezin, maakt me niet uit. Wat maakt dat jij het gevoel hebt dat je succes hebt? Nou, mag je even over nadenken. Ga ik ook even naar de twintigers, dertigers enzovoort. Kijk even je werkkring rond of je kerkkring. Je hobbykring, je gezinskring. En stel jezelf even diezelfde vraag. Wat veroorzaakt bij mij het gevoel of het idee van succes? Op mezelf toegepast, ik moet dus zelf ook die vraag stellen. In collega-kring, in kerkkring, werkkring enzovoort. Wat maakt nou dat ik een week uit kan lopen en kan zeggen, het was succesvol? Nou, wat je naar boven ziet komen, voelt komen, is doorgaans meetbaar. Dus je hebt het over resultaat op je werk, betere verkoopcijfers. Of je hebt het over een sportprestatie, of je hebt het over schoolcijfers. Maar of schoolcijfers, dat is maar een enkele tiener hoor, die zich door schoolcijfers wat laat gezeggen. De meesten laten zich gezeggen door wat ze aantrekken, door de schoenen die je wel of niet van moeder mag kopen enzovoort. Dat geeft meer succes dan een 8 voor natuurkunde. Het heet zelfs al niet meer zo, heb ik het idee. In mijn tijd heet het natuurkunde. Maar succes heeft voor tieners doorgaans, als ik zo eens luister, meer te maken met hoe je eruit ziet en aanvaarding van de ander, of je mee kunt doen, dan de vraag of je goed bent in scheikunde. Enkeling daar gelaten. Tieners, dat geldt ook voor de mensen die ouder zijn. Twintigers, dertigers, veertigers. Wij, vijftigers, ik hoor dan bij de vijftigers, wij meten succes ook af aan meetbare dingen. Heel eenvoudig. Het succes van een predikant, maar dat zal voor jullie niet gek zijn. Het succes van een predikant is natuurlijk de vraag of de gemeente groeit of krimpt. Weet je hoe lastig dat is om dat te denken? Ja, dat weten jullie, want bij jullie is het dan niet de gemeente die groeit of krimpt. Maar het is de verkoopcijfers die toenemen of afnemen. Het succes van je bedrijf of de vrede in je gezin. Ik weet hoe lastig dat is om dat te denken. Ik ben zelf vader en grootvader. Ik weet hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld te denken dat je niet voldoet aan de normen van succes waaraan jij denkt dat je eraan moet voldoen. Nou, dat is alweer echt een manier voor mij om het te zeggen. Maar ik meen het serieus. Ik weet hoe moeilijk het is om niet te voldoen aan de normen waarvan jij denkt dat je moet voldoen. Dat is moordend. Waarom begin ik nou die preek zo zwaar? Omdat in de tekst die een van jullie mij gaf het woord zwaar voorkomt. De geboden van God zijn niet zwaar. En ik ben gaan zoeken, wat is dat zwaar nou eigenlijk? Wat bedoelt Johannes met dat woord zwaar? Nou, ik hoop dat ik nu een beetje het gevoel bij je naar boven heb gebracht wat zwaar is. Dat is namelijk moeten voldoen aan wat je denkt dat je aan moet voldoen. Moeten voldoen aan de normen waarvan je denkt dat je eraan moet voldoen. Wie heeft jou dat in zijn hemelsnaam gezegd? Dat dat moest. En nou ga ik één ding doen, dat zeg ik al van tevoren. Ik ga niet allemaal christelijke normen en waarden op jou leggen, om dan vervolgens te kunnen zeggen, zie je wel, de Bijbel legt ons die norm. Waarom ga ik dat niet doen? Omdat de tekst die ik kreeg was, Gods geboden zijn niet zwaar. Dus er is iets aan de hand met die tekst. Maar, nou even, het is jullie waarschijnlijk ook opgevallen, dat Johannes het heeft over, wie lief heeft, heeft de wereld overwonnen. Ik ga jullie eerst even meenemen naar wat de wereld eigenlijk is. In het Grieks staat daar het woordje kosmos, dan denken wij aan het heelal en dergelijke. In de tijd van Johannes dachten ze niet aan het heelal. Ze dachten aan de manier waarop jij het leven vormgeeft. De manier waarop jij bepaalt dat je aan de mode meedoet als je een spijkerbroek hebt met scheuren erin. Dat is de wereld. Zo orden je dat. Als je met een verkeerde broek aan op school komt, dan is het zwaar, want je draagt iets wat niet bij de normen past. Zo organiseren wij dat. Zo doen wij dat. Wij bouwen muren tussen landen om daarmee aan te geven dat dit van ons is en dat van hulli. En daarmee maken wij het zwaar. Waarom? Omdat we aan onze kant van de muur. Is er ergens, ik pak even deze. En de techniek geeft mij zometeen wel een andere batterij. Ik zal hem even afdoen. Oké. Ik ga hier even verder. Andere microfoon. Waar was ik? Oh ja, aan onze kant van de muur is het zwaar. Waarom? Omdat wij denken dat die ander aan de andere kant van de muur wil hebben wat wij hebben. Omdat ze anders zijn. Omdat ze anders praten, anders ruiken en heb je hun eten wel eens gegeten. Omdat ze niet op de vlucht zijn omdat ze bedreigd worden, maar omdat ze op de vlucht zijn omdat ze onze huizen willen hebben, net als wij. Dat maakt het zwaar in de nacht. Dat maakt het zwaar om werkelijk te leven in vrijheid. Maar dat is de wereld, dat is de kosmos. Zo hebben wij dat georganiseerd. Die spijkerbroek met die scheur bij de knie, of de landsgrens, is precies hetzelfde. Ik heb wel eens eerder in een preek gezegd, je denkt toch niet dat toen de Heer de wereld maakte, hij bepaalde waar Nederland ophield. Dankjewel. Doe ik deze weer om? Doet hij het? Ben ik er weer?
Ja, ik ben er weer.
Ah, kijk dan. God bepaalde helemaal niet waar Nederland begon. Dat hebben wij gedaan. En met dat we dat hebben bepaald, werden er ook vijanden geboren. Dacht opeens een Duitser een tijdje terug, laten we eens dat stukje Nederland, wat dan een stukje wereld Nederland heet, laten we dat maar eens gaan inpikken. Dat is zwaar. Want jij begint je zorgen te maken. Jij begint je aan normen te houden. En langzamerhand stapel je een wereld op waarvan je denkt dat je je eraan moet houden. Daar word je doodmoe van. Zeker, en dan maak ik het helemaal ingewikkeld, maar dat laat ik even. Ik zeg het wel, maar daar praten we vanmiddag wel over. Zeker als ik je ook nog ga vertellen dat het in jouw hoofd zit. Het zit in jouw hoofd dat jij die spijkerbroek aan moet. Of dat mobieltje moet hebben. Dat heeft geen meerwaarde. Of dat jij die promotie moet hebben. Of zoveel procent salarisverhoging per jaar. Dat heeft geen meerwaarde. Dat zit in jouw hoofd. En jij handelt ernaar. Want als ik dat niet haal, dan voldoe ik niet. Dat is de wereld. Die wereld hebben wij georganiseerd. En het maakt helemaal niet uit. Er is maar één onderscheid, kom ik zo meteen op. Het maakt niet uit vanuit welk oogpunt je die wereld hebt georganiseerd. Of je nou een premier Rutte bent, of een premier uit SGP-hoek, of uit weet ik wat voor hoek. Het maakt niet uit. Wij organiseren onze wereld. En in die wereld denken wij dat we het moeten maken. Nou zegt de apostel Johannes, die zegt van luister, jullie geloof heeft de wereld overwonnen. Dat betekent dus even de volgende stap, hè? Dat systeem in jouw hoofd en hart, dat wordt overwonnen door geloof. Het eerste wat hij daarvan zegt is, je kunt niet God liefhebben en je broeder haten. Nou zit in het systeem van de wereld, het woord haten, daar hebben wij wat negatieve gedachten bij, maar in Bijbelse context betekent het in ieder geval, dat je iemand wegzet uit je leven. Zo van, die hoort er niet bij. En dat is ons zo eigen. Ik heb deze week en afgelopen week een aantal gesprekken gehad met mensen die zeiden van ja, maar dat heeft God toch verboden, dus die hoort er niet bij. Die persoon dan, hè, die deed wat God zo gezegd dan verboden had. Die hoort er niet bij. Dat is haten van je broeder. Daarmee zeg je eigenlijk, hij of zij gedraagt zich niet naar wat ik denk dat God wil. Ja, maar het staat in de Bijbel. Ja, maar dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Maar het enige wat je doet is die ander uit je leven wegzetten. En waarom doe je dat? Dat is wat Johannes noemt je broeder haten. En zo zit onze wereld in elkaar. Wij maken onderscheid. Iemand vroeg vlak voor de dienst nog aan mij, zeg, die rassendiscriminatie in Amerika, waar komt dat nou eigenlijk vandaan en waarom gaat het niet over? Waarom stopt dat niet? Maar is voor ons precies hetzelfde. Integratie van bevolkingsgroepen lukt ons ook niet. Waarom niet? Omdat wij de neiging hebben de ander weg te zetten. Nou, Johannes noemt dat haten. En jullie snappen het wel, want als je namelijk geen zorgen hoeft te maken over iemand, hè, over jouw mening over homofilie, of jouw mening over euthanasie, of jouw mening over, hè, dat je dat keurig netjes kunt wegzetten en de mensen die zich daarmee bezighouden horen niet in jouw kring, dan is het een stuk vrediger aan jouw kant van de muur, maar ook een stuk angstiger. Je wordt er ontzettend bang van. Want misschien dat als ik zo ver kom, dat ik er misschien wel achter kom dat mijn kleinkind homo is. Of dat als ik aan het eind van mijn leven kom, dat ik ook niet meer zo principieel ben over euthanasie. Zie je hoe bang het wordt binnen jouw hekje? Daar is waar Johannes het over heeft. En dan zegt hij, als je de broeder haat, dus als je hem wegzet uit je leven, dat betekent dat je God niet lief hebt. Je kunt niet zeggen, ik heb God lief en je broeder haten. Dat gaat gewoon niet. Dan draait hij het om. Dan zegt hij van, luister, jullie geloof heeft de wereld overwonnen. Jullie geloof. En jullie geloof, dan wijst hij naar Jezus Christus. Maar even een pas op de plaats maken bij Jezus Christus. Hij kwam onze wereld binnen. Keek jou aan, keek jou aan, keek mij aan. En hij heeft jou lief. Laat even tot je doordringen. Hè? Dus Jezus die komt jouw wereld binnen, Zoon van God. Komt jouw wereld binnen, kijkt jou aan en heeft jou lief. voel je nou ook de neiging om te gaan zeggen van, oh geweldig, of nou, maar je weet niet half wie ik ben? Die laatste neiging zit in ieder geval in ons. Waarom? Omdat wij ons nauwelijks als mensen kunnen voorstellen dat er iemand is die van ons houdt. Wat je ook doet, waar je ook zit, wat je ook hebt gedaan, dat er iemand je leven binnenkomt en zegt, maar ik hou van jou. Wij hebben de neiging om even op een afstand te houden. Want wat moet je met iemand die zegt, ik heb jou lief? En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt de wereld overwonnen. Jouw eigen systeem, jouw eigen denken. De manier waarop je goed en kwaad in elkaar hebt gezet. Met al dan niet bijbelse argumenten, dat maakt me niet uit. Maar jouw systeem wordt overwonnen. Ik zal er geen doekjes om draaien. Wij hebben de neiging te zeggen van, ja, maar die heeft dit of dat gedaan, dus dat vindt God niet goed, dus gaat hij verloren. Even heel zwaar gezegd. En dan komt Jezus, die komt jouw leven binnen, en die zegt, nee, ik hou van hem. Ik hou van haar. Ja, maar dat is een homo met twee kinderen. Ja, daar hou ik van. Van die man of die vrouw. En krijgen wij zoiets van, moeten wij dat allemaal aanvaarden? Dat is de wereld. Dan worden we bang aan onze kant van het hekje. Dat is de wereld. Maar de andere kant van het verhaal is, wat zegt het nou eigenlijk dat Jezus van jou houdt? Nou, dat zal ik je laten zien. Want hij zegt ook dat hij heeft de wereld overwonnen. Want welke regels je ook geeft, welke normen je ook stelt, God komt in zijn woord, in zijn zoon, naar de mens toe en zegt, ik hou van jou. Je kunt geen enkele norm verzinnen waarvan God zou zeggen, ja, dat is er eentje, dan hou ik niet meer van jou. En dan van die groteske voorbeelden krijg je dan, ja, maar Adolf Hitler, ja, God houdt van Adolf Hitler. Want als er eentje een verloren leven heeft geleid, dan is het Adolf Hitler wel. Hoeveel pijn in je hart, in zijn hart, denk je dat God gehad heeft om die man? Ongelooflijk pijn. Had de goede man nou maar een keertje geluisterd naar Dietrich Bonhoeffer, zijn persoonlijke gevangene, die continu gedichten schreef over de liefde van God voor de mens. Had Adolf Hitler nou maar even geluisterd dat er een God was die van hem hield en zijn zoon voor hem gegeven had. Dat had zoveel doden gescheeld in deze wereld. Dus jij zegt dat God van Adolf Hitler houdt? Ja, want God is liefde. Houdt hij dan ook van wat Adolf Hitler heeft gedaan? Ho, 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 dat is jouw wereld. Niet doen. Niet doen. Nu snap je wat het zeggen wil, dat de liefde de wereld overwint. En teksten als 1 Johannes 4, hè, van wie lief heeft, heeft God gezien. En is uit God geboren. Ik geloof dat je dat zo ver mag doorzetten, dat mensen die liefde hebben voor de ander, dat je daar in de werken van God mag zien, in die liefde. Durf het maar aan. En dan je normen en waarden maar eens te laten gaan, die zeggen van ja, maar dan moet hij wel eerst dit, en dan moet hij wel dat, en dan moet hij belijdenis hebben gedaan. Nee. De liefde is uit God. En wie lief heeft, heeft God gezien. En die liefde overwint de wereld. En je merkt dat we nu een loop aan het maken zijn. We gaan nu weer terug. Die liefde overwint de wereld. Moet je even voorstellen. Onze wereld vertelt dat Nederland voor de Nederlanders is. Grotere onzin heb ik nog nooit gehoord. Want er is geen Nederland. En toen onze koninginneke zei, de Nederlander bestaat niet, werden alle Nederlanders boos. Ja. Maar wat bedoelde ze? Ze bedoelde duidelijk te maken dat wij allemaal uniek zijn. En dat waar je ook vandaan komt, waar je wieg ook heeft gestaan, als je in dit land woont, dan ben jij een Nederlander. Nederland bestaat niet. En als wij dan gaan zeggen van, ja, maar wij moeten wel onze grenzen hebben. Nee, zegt de Bijbel dan, wie lief heeft, overwint die wereld. Even Maak hem mee, hè? Wie lief heeft, overwint die wereld. Heel praktisch voorbeeld. Heel praktisch voorbeeld. Afgelopen maandag hadden wij een overleg met de buurtgenoten over onze hangboefjes hier rond de kerk. Marokkanen, Turken, Eritreërs, noem het verder maar op. Hangboefjes. Noem ik ze maar, hè? Ja, natuurlijk doen ze zotte dingen en maken ze dingen kapot en noem het verder maar op, hè. Dat zal allemaal best. Maar in die kring werd continu dingen gezegd als, we moeten ze dit, we moeten ze dat. Ja, zelfs een Kalashnikov eroverheen werd gezegd. Ja? Lieve mensen, dat is angst. Stap nou eens op de ander toe. En durf het aan tegen die ander te zeggen, ik hou van jou. Ik hou van jou. Daar kun je niet onderuit. Je kunt moeilijk zeggen, ja maar. Nee, je kunt zeggen wat je wil, maar ik hou van jou. Klaar. Liefde is iets wat je geeft. Liefde kijkt niet naar wie de ander is en of jij wel de goede spijkerbroek of de goede Adidas schoenen hebt. Of dat je wel voldoende winst hebt gehaald of dat je wel succesvol bent in je gezin of dat jouw kerk wel groeit. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is de wereld, dat zit in ons hoofd. Wat Jezus ons leert is dat hij de wereld binnenkomt en tegen jou zegt, ik hou van jou. En ik ga met jou mee. Ik ga met je mee langs de paleizen en de krotten. Ik ga met jou mee langs je successen en langs je falen. Ik ga met je mee jouw dood in. Ieder woord dat moordt, zal ik dragen. En ik zal jou er niet om veroordelen. Ik draag die straf wel. Iedere daad die een ander beschadigt, ik hou van je. Ja, maar weet je wat ik met mijn buurman heb gedaan? Ja, ik hou van je. En ook dat zal ik dragen, dat ik hou van iemand die de Joden vermoordt. Ook dat draag ik. Dat betekent voor ons dat wij worden opgeroepen door Johannes om de ander aan te kijken en die ander lief te hebben met de liefde van de Heer. En je snapt nou ook waarom ik een paar versen in het wee over de Farizeeën heb geroepen. Heb laten lezen. Want Jezus die zegt dan tegen de Farizeeën, die dus de tienden van de dille komijn wegen, dat moet ik je even uitleggen. In Israël was het zo dat ze een tiende van alle inkomsten in de armenpot stopten. Want dan konden de armen die konden daarvan leven. En daar waren ze heel secuur in. Stel je voor dat wij dat zouden doen. Dus we zouden een tiende van ons inkomen geven, bijvoorbeeld aan de kerk, en doe daar vooral wat goeds mee. Nou, dan hadden wij financieel helemaal geen problemen. Ga het alsjeblieft niet omdraaien, hè? Dat als we financieel wel in de zorgen zitten, dat we niet goed geloven. Want dan pak je jouw wereld en die maak je als norm voor goed en kwaad in de kerk. Niet doen. Maar de Farizeeën waren heel strikt en die leerden aan de mensen, je moet tienden geven. Van de dille en van de komijn. Nou weet ik niet of jullie nog weten hoe dille en komijn eruit ziet. Nou dat is een gemier, jongen, om daar een tiende van af te wegen. Dat is ongelooflijk. Eén komijnzaadje wel, één komijnzaadje niet. Nou zie je ze al gaan. Maar zo nauwgezet waren ze wel. Je kunt het vervelende kerels noemen, die Farizeeën. Maar zo nauwgezet waren ze wel. Dat zegt Jezus ook. Jullie wegen tienden af van dille en komijn. Maar je hart is ver van mij. Wat er aan de binnenkant zit, is geen liefde. En die kunnen wij nu snappen. Want wij kunnen ongelooflijk netjes leven. Terwijl ons hart niet uitgaat naar de broeder, of naar de zuster, of naar een hangboefje. Of naar een werkgever, of een werknemer, of een buurman. Dat we er bij onszelf achterkomen dat we het allemaal heel erg netjes voor elkaar hebben. Dat we weer een gezegend jaar hebben en noem het verder maar op. Maar dat eigenlijk degene die we tegenkomen ons hart niet raakt. Nee, dan moet hij maar naar de kerk komen en zelfs dan. Dus Jezus die keert het om. Laatste gedachte is dan ook. Ik begon heel zwaar bij de wereld, hè, want dat was de tekst. Waarom zijn Gods geboden nou niet zwaar? Nou, zwaar is moeten voldoen aan de wereld, ja? Wat zeg je? Oh jongen, ben ik zo lang aan het preken? Hou ze maar even tegen. Nee, ik maak eerst even de preek af. Even wachten jongens, jullie mogen er zo in. Hoe kan dat nou? Ben ik zo lang aan het woord? Oh, zeg je? Oh ja, oké. Ik wil zeggen nog. Goed, het einde van het liedje is dat op het moment dat jij lief hebt, dat het vanuit jouzelf komt. Je hoeft niet te voldoen aan normen om een ander lief te hebben. Ik heb de ouden onder ons, en er zitten daar een paar op een rijtje, en daar ook nog een paar, die heb ik uitgedaagd van ga nou zondag eens gewoon een jongere aanspreken. Je zet er eentje, ja? En zeg dan gewoon tegen die jongere, hoe heet jij? Daar zit er nog eentje, ja? Een jongere, hoe heet jij? Want ik weet niet hoe jij heet. Oh, heet jij Michael, noem maar wat. Ja? Ik ga elke dag voor jou bidden, Michael. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Nou, dat maak ik toch wel uit, jij niet. Als nou iedereen op Michael afstormt, verdeel het dan een beetje dat elke oudere in ieder geval één of twee namen heeft. En dat er niet jongeren zijn voor wie niet gebeden wordt, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar dat is waar het om gaat. Liefhebben is niet zwaar. Je kunt Adolf Hitler liefhebben. Als jij gaat zeggen, we zouden die verhalen die vent al lang moeten omleggen. Dat is de wereld. Liefhebben komt uit jezelf. En jouw geloof overwint de wereld. En wat is dat dan? Jouw geloof is dat je zegt, ik geloof dat liefde sterker is dan de dood. En dat moet je zien vol te houden in de kracht van Christus. In de kracht van zijn geest. Ik geloof dat liefde sterker is dan de dood. Nou, dan heb je een aardige strijd te gaan. Maar de oproep is, jongens, wat God van je vraagt. Open zijn naar de ander toe. En te zeggen, ik heb jou lief. Dat is niet zwaar. Want het komt uit jezelf. En je mag als Christus zijn, zegt de tekst dan, in deze tijd. En je mag de ander lief hebben, omdat hij is zoals jij. Nou, hiermee kom ik aan het eind van de preek. Je hebt nu begrepen waarom de geboden van God niet zwaar zijn. En ik roep je op om in die zin je leven aan Christus te geven.